welkom bij een nieuwe, lang verwachte aflevering Rakenklappen met je host Christophe Morre. In deze aflevering ga ik in gesprek met Mark van Gossem, bezieler van Mindfloria. Ik leerde Mark deze zomer kennen op Mannenfestival tijdens een workshop over leren nee zeggen. Hij koppelde daar het leren nee zeggen aan oude hermetische principes, specifiek het evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energie, de yin en de yang. En ik vond dat zo enorm boeiend dat ik Mark nadien heb gecontacteerd om er nog wat dieper in te duiken. En toen dachten we van wacht, laat ons dat ineens opnemen om u als luisteraar hier ook van te laten genieten. We babbelen over balans, over energie, over grenzen, de moed om trouw te blijven aan uzelf en over hoe dat ons lichaam vaak al weet wat dat ons hoofd nog niet begrijpt. Wilt je na het luisteren zelf onderzoeken waar jij nog ja zegt tegen dingen die dat eigenlijk niet meer kloppen? Neem dan eens een kijkje op koers.team. Daar vind je onze trajecten en inspiratie om je eigen koers scherper te stellen, als mens en als organisatie. Veel luisterplezier! Welkom Mark. Merci om hier even al terug te komen zitten, want we hebben al eens een opname gedaan, maar die was veel te lang, omdat we veel te veel toffe dingen met elkaar hadden te bespreken. Ja. En toen dachten we, wacht, we gaan dat gewoon nog eens opnemen en veel korter, to the point. Omdat dat veel efficiënter is dan alles te moeten knippen en te doen. Daar hadden we allemaal niet zoveel zin in. Maar ik ben toch echt heel blij dat jij terug in deze stoel komt zitten, omdat... Ik heb eind augustus bij u een workshop gevolgd op Mannenfestival rond leren nee zeggen. Dat triggerde mij. Ik dacht, ja, daar moet ik naartoe. En daar kan ik nog wel iets van leren. En je hebt dan een groep van, denk 40, 50 man. Ik denk dat je er echt had verwacht. Dat je 40, 50 man hebt kunnen inspireren eigenlijk. En ik vond het super boeiend gebracht, omdat het gelinkt was met... principes uit hermetisme, waar ik nog nooit van had gehoord, en hoe dat die principes, specifiek één, het mannelijke en vrouwelijke principe, hoe dat gelinkt is met leren nee zeggen, en ik dacht, ja, deze is superboeiend. En eigenlijk sinds die workshop heb ik verder op Mannenfestival meegemaakt, en begon ik alles door dat één principe te kijken, en ik dacht, wauw, wat is deze? Dat heeft echt een impact op mij gehad. En ik dacht, ja, dat is te stom om dat voor mijn eigen te houden. Ik dacht, ik moet u erover spreken, wat kunnen we daaraan doen? En je hebt dan een top idee gehad om te zeggen, weet je wel, laat ons daar eens een podcast over opnemen. En hier zitten we dan. Dus voilà.
Super.
Voor zij die je niet kennen, wie is Mark en wat is jouw mooi bedrijfje, Mindfloria?
Mindfloria is een bedrijf dat gegroeid is, vanuit een bepaalde noodzaak. Ik zelf ben corporate begonnen ooit, in de jaren 80. Ik ben 61. Dat heeft me dan gebracht bij het gevoel dat ik iets voor mezelf moest doen. Dat heb ik dan ook gedaan. Maar ik ben zelfstandig geworden zonder ondernemer te zijn. Dus ik heb mijn lessen wel gekregen. In 2017 ben ik dan de sector waar ik gestart was, de financiële, heb ik die verlaten. Toen heeft iemand de gevleugelde woorden gesproken. Je moet harder aan jezelf werken dan aan je business. Ik wou dat toen niet geloven. En ik ben eigenlijk stap voor stap gedwongen door wat we nu vandaag het universum noemen. Om een bepaalde stappen te zetten en om toch aan mezelf te werken. En ja, dat heeft me bepaalde inzichten gebracht. Het is ook mijn overtuiging dat eigenlijk inzichten heel veel rust brengen. En omkadering brengen voor al die zaken die je niet begrijpt. Want begrip brengt rust. Begrip brengt ruimte om creatief bezig te zijn, om in jezelf bezig te zijn. Dus Mindfloria is eigenlijk de plaats, de marketplace, noem ik het wel eens tussen ons, waar we mensen willen samenbrengen die bewust met leven omgaan, of willen omgaan. Dus dat zijn mensen die inzichten zoeken, en dat zijn mensen die al inzichten hebben. Onder andere het inzicht dat je absoluut nog niet alles weet. Dus dat we ook elkaar kunnen versterken. En dat is een plaats waar we ruimte willen creëren om niet uitgelachen te worden met je intenties. Om het niet allemaal fluffy te benoemen, maar om te voelen dat spirituele, dat het die omkadering gewoon een extra dimensie geeft aan het leven dat je al leidt. Dus het is geen ander leven, maar het is gewoon een extra dimensie. En het maakt gelukkig. Dus dat is Mindfloria.
Prachtig, prachtig. Ik kan even bij de les blijven deze keer, hè, want ik wil al 17 bijvragen stellen, maar dan zijn we terug anderhalf uur bezig. Hoe kwam dat voor u bij het thema van leren nee zeggen? En hoe heb je dat gelinkt met die hermetische principes?
Voor mij waren er eigenlijk een tweetal op den duur, hè, dus na jaren, waren er twee thema's die voor mij echt wel belangrijk waren. En dat was niet oordelen, omdat niet oordelen, als het spiritueel gaat vertaald wordt in onvoorwaardelijke liefde. Dus wanneer dat je niet oordeelt, ja, dan zit je niet meer met een ander bezig. Dan laat je dat los en dan heb je tijd om met jezelf bezig te zijn. Dus de stoïcijnen, al dat soort zaken. Hè. Dus vooral niet bezig zijn met wat je niet kunt controleren. Het enige dat je onder controle hebt, is jezelf. En dan moeten we van daaruit maar... Hè. Dus dat was een thema. En het andere thema was inderdaad dat gendergegeven. Die energie die in de maatschappij zit. En die zo dwingend is, die heel competitief is. En langs de andere kant zijn er heel veel mensen die dan in burn-out gaan. Dus dat waren voor mij twee thema's. Daar rond was ik al wel wat bezig. Ik sprak al wel bij groepen en dergelijke en voor bedrijven. Maar toen las ik toen luisterde ik naar een heel klein boekje, 2 uur was dat maar. Een opname op YouTube, dat was The Kybalion. En dat ging over de hermetische principes. En na 2 uur zat ik gewoon in mijn auto, ik had de auto stilgezet, want ik dacht van dit is gewoon, ja... Eigenlijk zijn het er maar 2 waar ik mee bezig ben, maar deze valt zo in de puzzel van 7. Voor mij ging een wereld open.
It all makes sense now.
Ja, voilà. En alles viel ook in elkaar. En alles wat te maken heeft met chakras en alles wat te maken heeft met lichaamswerk. En dat zit eigenlijk allemaal in die 7 principes. Dus voor mij was het wel duidelijk dat ik daarmee verder moest. Maar in Floria is er ook wat op gebouwd. En het is vooral het genderprincipe waar heel veel houvast zit. Voor wat ik zie misgaan. Allee, misgaan. Waar ik eigenlijk dingen zie misgaan, waar ik heel veel energie aan zie verloren gaan. En dat nee zeggen, dat heb ik eigenlijk gekozen, omdat het een van de mannelijke genderprincipes is. Waar ik veel te weinig van zie, ofwel veel te veel. Dus ofwel gaat het naar narcisme, dan nee zeggen tegen iemand en alleen maar ja tegen uzelf. Ofwel gaat het over het... Het helemaal niet nee zeggen en dan ga je echt alle energie weggeven. Dus dat nee zeggen vond ik wel een hele leuke. En ik vond het ook een hele leuke trigger. Dus ik heb het zo genoemd.
Het is gelukt.
Ja, voilà. Ja.
Misschien voordat we misschien nog iets dieper gaan in zo dat mannelijk-vrouwelijke. Heb je een korte samenvatting van wat zijn die 7 principes voor degene die soms zoals ik net te lui zijn om dan dat zelf te gaan opzoeken? Ja. We zijn nu toch aan het luisteren.
Ja, ik zal er heel kort doorgaan, heel kort door de bocht. Het eerste is het principe van het mentalisme. En dat betekent eigenlijk dat je wereld gecreëerd wordt in je gedachten. De wereld is ook maar een gedachtenspinsel van God, de bron. Dat is het eerste. Dat is de moeilijkste eigenlijk. Dus daar ben ik voorbij gegaan, maar daar kom ik nu wel toe om dit te begrijpen. Het tweede is een zinnetje dat iedereen wel eens heeft gehoord. As above, so below. As within, so without. Wat eigenlijk betekent dat elk principe dat op u persoonlijk van toepassing is, ook op de kosmos, op de wereld, op de maatschappij, op hoe dan een auto werkt, het werkt allemaal volgens hetzelfde principe. Als je er geen energie insteekt... Dan kun je ook niet marcheren. Dat is met een auto zo, dat is ook met ons zo. Dus je kunt heel veel, en dat is dan wel leuk, referenties vinden. Om op een vraag waar je helemaal geen connectie mee hebt, om daar toch een antwoord op te vinden. Door de principes die op iets anders geldt, ook daarop te laten gelden.
Geldt daar zo, alles wat je aandacht geeft, groeit?
Niet alleen dat. Ik van daar zelfs bij ritme even op terugkomen. Het derde principe is het principe van vibratie. Dat wil zeggen, alles is energie. Ook de tafel is energie, dat zijn maar moleculen die op een bepaalde frequentie vibreren. Ook wij zijn dat. Wat is ons lichaam? Wat is onze ziel? Het is allemaal maar energie. En dat wordt daarin uitgelegd. Als we zeggen, geen ruzie maken bijvoorbeeld, dan zeggen we, ga niet mee in de frequentie van degene die een ruzie begint te maken tegen u. Alles is meetbaar, zelfs emoties. Dus vibratie. Het vierde is dan de leuke van de polariteit. Wat is warm, wat is koud, wat is sympathiek, wat is niet sympathiek, wat is een rotzak, wat is geen rotzak. Al die oordelen die we hebben, ik kan bij wijze van spreken, ik kan heel persoonlijk worden, ik kan u nu een rotzak vinden, omdat ik u beoordeel naar een aantal zaken die ik zie. Morgen weet ik iets helemaal anders van u en denk van, amai, eigenlijk is het toch wel een goeie. Je zit dezelfde gebleven, alleen mijn oordeel is veranderd. Dus dat is polariteit. Het vijfde is ritme. Er is een natuurlijk ritme. Je ademt in, je ademt uit. En om even terug te komen bij dat van daarstraks, as above, so below. Soms voelt u slecht. Dan denkt u van, oh, ik ben toch aan het vooruit gaan, ik ben toch aan het leren. En vandaag mislukt alles. Dat is ook met de zee zo. Je hebt vloed, maar ook tijdens de vloed trekt de zee af en toe terug. En komt ze terug naar boven, terug naar beneden, terug naar boven. Per saldo gaat ze naar boven. En je kunt er alles op verwedden wat je wilt. Als de zee helemaal boven is op haar hoogste punt, dan komt ze gewoon terug helemaal naar haar laagste punt. Er zit een bepaald ritme in alles, een natuurlijk ritme. En als je dat leert aanvaarden en gebruiken, dan gaat er ook weer een hele wereld open. Hè? De vijfde wereld, het vijfde principe. Het zesde is oorzaak en gevolg. De meeste mensen, om het kort door de bocht te zeggen, leven met de gevolgen die ze zien. Dus ze reageren op alles wat ze zien, zonder te weten dat ze de dingen ook kunnen beïnvloeden. Dus ze gaan niet kijken naar oorzaken. En iemand die dat weet, die probeert de oorzaak te zijn van de dingen in zijn leven en niet alleen te leven met de gevolgen.
Ja, of een stukje eigen aandeel daar tenminste sowieso al in te zien. Ja.
Dus als je dat begrijpt, dan ga je kijken naar de oorzaken. Waarom voel ik mij zo? Niet omdat die een ander iets heeft gezegd, maar omdat ik er op die manier mee omga. Voilà. En dan het vijfde, het meest fantastische, schone, waar we ook een slide aan hebben ontwikkeld. Dat is het genderprincipe. Dat zegt dat, dat er een aantal energieën zijn, tegengestelde energieën, die je vrouwelijk en mannelijk kunt noemen. Yin of yang, hè, wij gebruiken ook yin en yang, omdat het anders zo persoonlijk wordt. En die heel veel duidelijk maken over zaken die mislopen binnenin ons. En op welk vlak. En dus het is een heel uitgebreid principe. Maar het is er eentje dat ik enorm graag gebruik om zaken duidelijk te maken. Want laat ons eerlijk zijn, dat hermetisme is ook maar een kader. Chakras zijn ook maar een kader. De 12 universele wetten zijn ook maar een kader. Waarin dat je de zaken die je ervaart, maar bewuster. Vandaar ook bewust zijn, belangrijk is. Omdat je anders naar de zaken gaat kijken. Als je begrijpt wat er rondom je gebeurt, dan kun je er ook veel beter in gaan staan.
Wij merken dat zelf met persoonlijkheidsprofielen. Wij gebruiken dat soms als tool in onze sessies. Is dat één exacte wetenschappen? Nee, want we hebben geen USB-stick in je oor gestoken om dan dat profiel eruit te halen. Dus dat is al gebaseerd op perceptie. Plus, dat zijn 24 eigenschappen dat op 3 verschillende niveaus worden berekend of gemeten. Ja, je zegt veel meer dan 24 eigenschappen. Maar toch krijgen we keer op keer het feedback van oh, amai, dat is zo boeiend om er precies een vocabulaire aan te krijgen, maar hoe dat ik mij soms voel of mij gedraag. En ik kan dat ook nu gemakkelijker benoemen van ja, met een tegenpool. Hè? Iemand die heel luid versus heel veel stiller is. Of hoe is dat dan? Dus ik voel daarin het durven benoemen, of het leren benoemen, of het begrijpen, maakt het soms net gemakkelijker om het te kunnen benoemen en daardoor dus er iets mee te doen of ermee aan de slag te gaan.
Ja. Voor mij is het eigenlijk, en ik heb het wel eens gezegd, er zitten heel veel mensen in het leven zonder de spelregels te kennen. Maar hoe in godsnaam weet of dat je aan het winnen bent of aan het verliezen bent, als je niet weet wat dat het doel is, wat je moet doen, begint maar eens te schaken, zonder te weten wat al die pionnen doen. En het is door de spelregels te kennen dat je houvast krijgt. Dan weet ook, nu ben ik aan het verliezen. Dus nu moet ik gewoon dingen anders doen om te kunnen winnen. Maar dat heeft allemaal te maken met dat inzicht. Ja.
Ik heb de slide die dat je hebt gemaakt, heb ik hier even mooi afgedrukt naast mij. Zal ik die ook in de show notes beschikbaar maken?
Dat mag je absoluut doen.
Via je website gaan. We hebben dus het yin, het vrouwelijke principe. Ik zie hier de koel, de maan, water, de passie, of passief. Passief. Samentrekkend, inwaarts, intuïtief, schoonheid, gericht op eenheid, gericht op gemeenschap. En yang, het mannelijke principe, is warm, zon, vuur, actief, expansief, uitwaarts, klaardenkend, functioneel, gericht op afscheiding en gericht op het ik. Ja. En dan eigenlijk heb je daar twee niveaus, zal ik maar zeggen, in. Kun je daar iets over vertellen?
Absoluut. Over? Uiteraard.
Oef.
Het is zo dat die principes zijn allemaal heel mooi. Nee, het ene is gericht op, laat ons maar even het yin, het vrouwelijke nemen. Het yin is eigenlijk alles wat gericht is op de ander, op het geheel, op het juist functioneren, op de flow, op het vooral geen hindernissen opwerpen, ook over het nadenken.
Ook over het samen doen?
Het samen doen, ja. Dus ja. Het empathische, ja, dat ligt daar volledig. Ja. De gemeenschap, maar ook de maatschappij. Alles wat ook een ander ten goede komt. Maar ook het rustige, het loslatende, het ease. Eigenlijk de ideale zintoestand. Maar met een ideale zintoestand zei er niks, want hij raakte nergens. Dus er is ook een tegenpool, er is ook een mannelijke pool, er is een gedreven pool. Degene die zegt, hier moet iets gebeuren en ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen, ik ga van alles in de wereld zetten, los van het andere. Hè. Dat is dan gericht op het ik, dat is gericht op resultaten, dat is gericht op concurrentie, op het beter zijn, op de competitie, op het dynamische, maar ook het gedisciplineerde. Dat is het mannelijke.
Het ene gaat echt over vertragen, het andere gaat echt over vooruit.
Echt over vooruit. Ja. Hè. En ik denk dat iedereen wel voelt, dat is in... ik vergelijk het wel eens in de bovenste, want de slide is redelijk duidelijk. Het middenste stuk, daar kun je eigenlijk een koordje boven binden, met een knoopje. En dat wil dus zeggen, zolang dat die twee verbonden zijn, dan voel je goed, dan zit je gelukkig. Want dan zit je met jezelf bezig en met je resultaten, maar richt die ook op anderen. Dus je gaat business doen, niet vanuit, ik moet mijn garage leeg krijgen, maar ik ga mijn dingen verkopen omdat mensen het nodig hebben. Ik kan ook zoeken wat ze nodig hebben. En vanuit daar ga ik mijn business wel bouwen, hè, om het heel even op een professionele context te trekken.
Je helpt de ander, maar daarbij helpt je
eigen ook. Je helpt ook jezelf. Ja. Hè? En je doet dat met plezier. Je doet dat vanuit je hart, want je vindt dat een tof product en je vindt dat toffe mensen. En hop,
win-win.
Waar dat we dat eigenlijk voor doen. Maar vanuit je eigen geluk. En dan heb je een trap lager. Dat is wanneer dat koordje lost. Want dat betekent dat je de verbinding tussen de beiden gaat verliezen en dat je denkt van, die garage moet leeg. Dus of dat mijn klanten dat nu willen of niet, die garage moet leeg. Ja? Langs de andere kant, ik ga mijn klanten zodanig ter willen zijn dat ik mijn eigen verlies. Ik ga zodanig zoeken dat ik op den duur met dingen bezig ben die mij niet meer gelukkig maken. En dan verliest je je hartsenergie. En dan gaat het ook doen voor een ander. Dus om in grote lijnen, die woorden staan trouwens ook op de slide, wanneer je naar dat vrouwelijke gaat kijken, dan spreekt je daar van dienstbaarheid. Je gaat kijken wel naar een ander, maar je gaat dat doen vanuit je eigen kracht. Dat is dan het mannelijke stuk. Dus als je iemand ervaart die in zijn hartgedragen mannelijkheid staat, dan komt hij als iemand over die zeer charismatisch is, maar die net ook heel sociaal is. Dat zijn echte mensen, als die ergens binnenkomen, je zou aan hun benen gaan hangen in de hoop dat ze mee naar de auto pakken, dat je er eens een klapje mee kunt doen. Dat zijn die mensen, de mensen naar waar we echt zeggen van wauw. En dan heb je de mensen die het allemaal doen vanwege een verkeerde reden, noem ik dat dan. En dan is dat erkenning van buitenaf, of omdat het van hen verwacht wordt, of omdat het... Dat heeft altijd te maken met externe verwachtingen en externe omstandigheden. En dan doet de dingen niet vanuit je hart. En dan gaat het altijd overdrijven. Dan zit het op den duur helemaal leeg. En dan doet het vanuit opoffering wat je doet voor een ander. En dan gaat het afdwingen wat jij wilt bereiken. En daar is heel veel van, naar mijn mening, van in de maatschappij.
Ja, en toen ik het eerst hoorde, klonk het precies van, oh ja, als je in, noem ik het dan overbelasten, of in een disbalans in een mannelijke zit, hè, bijvoorbeeld ik ben superdwingend, wil dat vooral zeggen van, wow, er is veel te veel mannelijke energie in u, je moet wat meer vrouwelijke energie in u loslaten en dan gaat het terug in balans geraken. Maar wat ik nu al een paar keer heb gemerkt, ook in sessies, is dat je eigenlijk in disbalans kunt zijn bij de twee tegelijk. Je kunt enerzijds een stuk heel opofferend zijn en nog garme ik en het slachtoffer worden daarvan. Maar als reactie daarop probeerde dan precies dat mannelijke, en nu is het aan mij, maar dan op een heel dwingende manier te doen. Dus eigenlijk disbalans in beide.
Eigenlijk het bijvoorbeeld, de beste situatie eigenlijk, kan ik uitleggen. Je komt thuis, Er zegt iemand, wilde je dat nou eens doen? En je voelt je zo overvraagd dat je zegt van, luister, dat is hier nou altijd hetzelfde. Ik moet het hier altijd oplossen. Hè? Dus je bent slachtoffer. Vanaf nu zal het zo zijn. Dus je gaat vanuit je gekwetst vrouwelijke, want dat is er te veel. Je hebt te veel gedaan voor een ander, te weinig voor jezelf. Zeg je daar op een heel agressieve manier, en nu is het gedaan, ik doe niks niet meer voor u. Weet je, trek je plan. Terwijl als je dat vanuit hart gedragen doet, dan kom je thuis. Dan zegt iemand, wilde jij dat doen? En dan zeg je van, oké, schat, ik wil dat wel doen, want ik wil u helpen, sowieso. Maar ik ga eerst even deze doen. Want dit is nu iets dat ik eerst voel, en dan ga ik mij met u bezighouden. Het is alsof dat je, nog een misschien voorbeeldje, je komt s'avonds thuis, je komt thuis, je vrouw is nog gaan werken, ik ga nu even van mijn situatie, en ik denk van, oh man, die keuken, die ziet er zo slecht uit, ik kon die opkussen. Dus ik begin alles te spieken in span. Mijn vrouw komt nadien thuis en zegt van, zeg schat, de katten hebben geen eten. En ik denk van, ah, verdomme, de katten vergeten eten te geven. Ik wou dat alles in orde was, vanuit mezelf, ik kon even die katten ook nog eten geven. Maar ik kan ook thuis komen en denken van, oei, oei, als ze straks thuis komt, dan kan ik een bras krijgen. Dus ik ga die keuken wel opruimen, maar niet voor mij. Ik ga dat doen voor een ander. Ik ruim alles op, ik zie goed rond, hè. Ze komt thuis en ze zegt van, zeg schat, de katten hebben geen eten. Ja. Als ik dat heb gedaan voor die Twitter, dan zeg ik van, hey, heb je gezien wat ik wel allemaal gedaan heb? En jij geeft weer commentaar, dat één ding is weer niet in orde. Bij dat eerste ga je vanuit de erkenning vanuit jezelf, vanuit je hart. En je denkt van, dat moet goed zijn. Bij het tweede ga je uit voor de erkenning van iemand anders. En als die dan niet komt, dan heb je het opgeofferd en je krijgt daar niks voor terug. En dan zit je in je slachtofferrol. Dus het is heel... Het is een dunne lijn, maar ze maakt een wereld van verschil naar je eigen gevoel. En in je relatie met andere mensen.
Waar komt dat nee zeggen?
Nee zeggen komt in de... op de gezonde plaats om te beseffen dat je alleen maar iets kunt geven dat je hebt. Nee zeggen betekent, als iemand u vraagt van, heb je een boterham? En je gaat naar de wijsjes en je trekt ze open en ze is leeg. En die boterham is het enige dat je nog hebt. Dat je zegt van, ik zou eigenlijk eerst naar mezelf moeten kijken. Nee zeggen is het zuurstofmasker opzetten in het vliegtuig, als het in de problemen komt, voordat je zorgt voor de persoon van naast u. Je kunt maar iets geven dat je hebt. En ik heb...
So you can't pour from an empty cup. Komt zo.
Absoluut. En het beeld dat ik... Want ik ben nu een boek aan het lezen van... Of ik heb hem net gelezen. Van Paul Ferrini, Stilte van het Hart. Daarin staat, je kunt pas geven waar dat je van overloopt. Dus als je voldoende liefde hebt voor jezelf, dan kun je liefde geven. En eerst ga je natuurlijk liefde geven aan de mensen die naast u staan. Maar als je zoveel te geven hebt en het blijft maar overlopen, dan geef je ook op den duur aan de mensen die je zelfs haat. Want wat kan het u schelen? Je hebt toch genoeg. En dan zijn soms mensen van, wat dan? Doe je dat voor die persoon? Die heeft u toch? Ja, maar als ik liefde genoeg heb, als ik zelf zorg heb, ik vergelijk het wel eens met eten in de ijskast. Je hebt een stukje grond, er stond zoveel prei op. Je steekt de ijskastbom vol. Je steekt een diepvriesbom vol en je denkt van, ja, nu moet ik gewoon geven. Dus je geeft dan al wie dat je graag hebt. Maar of dat die nu dank u zeggen of niet, en of dat die prei nu maken of niet, of ze smijten hem weg, in C maakt u dat niet. Je laat ze vrij. Ze hoeven u ook niet te bedenken, want je hebt toch prei te veel. En op den duur geeft dan de mensen op het einde van de straat, die al 3 keren hebben uitgemaakt, en je zegt van, ik heb toch te veel. En of dat die je nu terug uitmaken en zeggen van, rot op met je prei of niet, je hebt toch te veel. Dus je blijft in je kracht, omdat je ook vanuit je eigen overschot kunt zeggen. Dus nee zeggen wil echt zeggen van, kijk, vanaf dat je voelt dat je eigen energie niet aan het bijhouden bent, nog op een moment dat je goed voelt, gewoon met heel respect zeggen van, het gaat niet. Vanuit liefde voor jezelf. Om je kommetje eerst zelf te vullen en dan pas iemand anders iets te geven.
Begint dan alles bij een stuk zelfliefde?
Alles. Mag ik het met de chakras uitleggen? Is voor mij eigenlijk een vrij... Moet ik wel zeggen voor alle luisteraars, voor mij is dat vrij nieuw. Ik ben pas vorig jaar mij bewust geworden van de energiecentra in mezelf. Ik heb er 7. De 3 onderste zijn uw rootchakra, de geaardheid. Allee, niet de geaardheid, de aarding. En dus je staat stevig in je vel. Dan gaat eentje naar boven in je onderbuik. Daar zit u onder andere uw seksuele kracht. Daar zit uw oerkracht zit daar. En daarboven, de solar plexus, daar zit eigenlijk uw zelfbeeld. Ook ten opzichte van de anderen. En het is heel mooi, want daar trekt je eigenlijk energie mee op. Dat is de theorie, hè? Maar het is ook de praktijk als je echt weet. Hè? Dus je gaat aarden, je gaat in je kracht staan, je gaat naar jezelf kijken. En als je dan naar het lichaam kijkt, dan komt de hartchakra. Dus je kunt je dat letterlijk inbeelden. Je vult je lichaam. Je vult je lichaam eerst in je aarding. Dan vult je lichaam in je eigen kracht. Dan vult je je lichaam met licht of met water of weet ik wat, naar je zelfbeeld. En wanneer dat sterk is, dan kom je aan je hartchakra. En wat ga je van daaruit doen? De liefde delen met je keelchakra. Dan ga je naar je derde oog, dan voel je verbonden met iedereen. En vanaf daar ga je je spiritueel ook verbonden voelen met het hogere. Dus waar start het? Bij je aarding. Wanneer ga je aarden? Wanneer dat je naar je gevoel gaat. Wanneer gaat in je kracht staan? Ja, wanneer dat je met jezelf bezig bent. Wanneer dat je jezelf onderzoekt. Wanneer dat je naar binnen gaat. Dus ook daarin, hè, het gaat eerst naar dat mannelijke. Ik ga mezelf eerst op de kaart zetten om van daaruit naar dat vrouwelijke te gaan. Maar als dat echt gaat vanuit je hart, vanuit een teveel hebben, dan vloeit dat allemaal vanzelf. Dan is dat geconnecteerd met dat korken. Dan zit het op dat bovenste niveau. En wanneer dat je dat doet zonder iets te bieden te hebben, dan gaat iets creëren dat er niet is. Dan gaat ook van alles vragen van andere mensen. En dat heb je spijtig genoeg niet onder controle.
En dan is het geven en nemen continu in disbalans. Omdat je zegt, alleen maar ik geef zoveel, waarom krijg ik niks terug? Voilà. Ook al krijg je misschien terug, maar het kost je zoveel om te geven, dat je kunt niet genoeg terugkrijgen, omdat eigenlijk het krijgen moet eigenlijk vanuit jezelf al komen en niet vanuit het externe.
Ja. Dus daar ook denk ik dat aan de bedrijfswereld en dergelijke toe, dat belangrijk is dat je ook wanneer dat je mensen aanstuurt, wanneer je zelfs mensen aanwerft, dat je uiteindelijk naar die win-win wel zoekt. Want uiteindelijk gaat alles in energie mislopen, ook in je bedrijf, als je dat individueel niveau, en dat is moeilijk, hè, want je hebt ook je hard gedragen doelen staan, weet ik allemaal, en je zoekt mensen die daar naar mee willen. Maar ik voel heel dikwijls dat sommige mensen, ik heb nu weer van iemand gehoord, die persoon die heeft die functie daar, en dan denk ik, oei oei. Ik denk niet dat dat goed gaat komen, maar ja, er zijn er te weinig. Het is een knelpuntberoep, dus er wordt maar iemand aangenomen om iemand te hebben. En dan denk ik, oh jee. Dus dat je in het nieuws van alles hoort, dat misloopt in bepaalde sectoren of wat dan ook, ik verschiet daar niet van.
Wat is daar volgens u de oorzaak dat er disbalans is in de maatschappij bij veel mensen?
Ik denk niet dat de maatschappij gericht is op de mensen. Ik denk, en het is ons ook zo geleerd. Langs de ene kant wordt op school geleerd dat je er alleen voor staat. Je moet alles alleen doen. Terwijl dat samenwerken eigenlijk datgene is wat dat je verste brengt. Maar dat mag niet, je mag niet afkijken. Je moet het allemaal in je eentje doen. Je moet het in je eentje doen, maar je moet het wel nadien in de maatschappij allemaal doen voor een ander. We moeten allemaal batterijen bij je brengen, niet voor eigen, maar voor een ander.
Wat bedoel je daarmee? Hoe zie je dat?
Er wordt ons enorm een collectief doel opgelegd, waar er geen plaats is voor ons eigen doel. Ik ga heel even naar een misschien wat moeilijkere situatie in de laatste jaren. Laat ons maar eens heel even teruggaan naar de coronatijd. Tijdens de coronacrisis heeft men iedereen aangeraden om zichzelf te beschermen. En men wilde dat zoveel mogelijk mensen zich beschermden. En toen het niet lukte door aanspraak te maken op doe het voor uzelf, dan zijn ze gaan zeggen van doe het dan toch maar vooral voor de mensen rondom u. En het is pas toen dat men impuls heeft gegeven, omdat men dan op een soort, naar mijn beleving, een soort valse verantwoordelijkheid voor de ander, die uw eigen verantwoordelijkheid naar uzelf ging overschrijven. Dus men doet heel dikwijls een beroep op het collectief, maar niet vanuit wat jij wilt bijdragen aan het collectief, maar wel het collectief verwacht wel van alles van u. Dus je moet van alles doen, want anders is dat een asociale. Hè?
Of een egoïst.
Terwijl je op een bepaald aantal zaken ook wordt gedwongen om egoïstisch te zijn. Dat ze zeggen van, deze moeten nu voor jezelf doen. En je moet. Dus er is heel veel, maar het is vooral naar dat collectieve toe, dat er heel veel verantwoordelijkheden worden gelegd. Hè, want alles wordt ook overgereglementeerd en overgereguleerd. Want je moet helemaal ten dienste staan van dat collectief. Ja, dat holt heel veel mensen uit, omdat ze ook niet voelen waarom dat ze dat zouden moeten doen. Ze zitten ook zichzelf volledig te verloochenen. Er is geen ruimte meer om dat voor jezelf te ontwikkelen. En dus dat nee zeggen, wordt hoe langer hoe belangrijker.
En hoe langer hoe moeilijker,
omdat de reglementering je helemaal daaruit haalt. Dus het is echt wel de bedoeling om naar dat collectief te gaan. En hoe erg dat het ook klinkt, dat collectief is niet slecht, maar je zou het vanuit jezelf moeten kunnen doen. Dus het is naar die dingen zoeken die je energie geven. En ja, het is echt, men draineert energie door continu een beroep te doen op wat dat u is opgelegd als verantwoordelijkheid, namelijk de maatschappij.
Het is zo heel extrinsiek versus intrinsiek, hè, dat ik zo voel. Van ja, ik zou dat allemaal moeten doen versus wat mag ik nu doen of wat wil ik nu doen? En dat, als ik dat uitspreek, denk ik al direct van, oh, wat mag ik nu doen? Ik kan gewoon in de luie zetel blijven zitten. En dat is al grappig hoe dat al misschien voorgeprogrammeerd is bij mij. In plaats van, ja, wat mag ik doen? Is even goed, welke steen ga ik hier bijdragen in de maatschappij? Maar vanuit mezelf, in plaats van wat dat er nu verwacht wordt van mij. Je spreekt al over de school. Ik wou daar eigenlijk ook nog inderdaad een bruggetje maken. Van in hoeverre speelt onze kindertijd daar al een rol in heel het nee leren zeggen, in de zelfliefde, in eigenlijk alles wat dat wel zeggen. Hoe belangrijk is het? Ik ben een jonge ouder. Wat kan ik al doen om mijn kinderen daar een streepje voor in te doen?
Als ze heel, heel klein zijn, ja, dan zeggen ze sowieso nee. ik ben geen kinderpsycholoog, hè, voor alle duidelijkheid. Maar ik heb een kleindochter van 3. Dus die zegt heel veel nee. Die weet heel goed wat ze wil.
En luid, hè?
En luid, maar ook vooral heel consistent, zodanig dat je er betant van wordt. Hè. Zeg eens goeie een dag tegen uw onkel, nee. Doe dit eens, nee. Eet eens, nee. Maar het is ons echt, nee tot daartoe. Maar wanneer dat wij zeggen ja, is het heel dikwijls omdat ik het zeg. Omdat een kind, hè, we denken van, ze snappen de redenering toch niet, dus luister maar gewoon. Dus ik denk dat in onze jeugd en in onze godsdienst en eigenlijk in onze maatschappij en alles wordt opgelegd dat we onze kracht en dat we moeten doen en wat dat goed is en wat dat slecht is en al die normen en al die, dat buiten ons ligt. Om een goede katholiek te zijn, moeten we zondags naar de kerk. Om een goede mens te zijn, moeten we batterijen inzamelen en moeten goed afval sorteren. En moet vooral niet erop rijden. Hè. En 30 waar het 30 mag. En we zitten ook overal palen, hè, want het moet ook goed bewaakt worden. Dus er wordt u echt geleerd dat de manier waarop dat jij je leven organiseert, volledig van buitenaf komt. Je hebt dat ook nodig. Je hebt regeltjes nodig. We hebben politici nodig, want die weten hoe dat moet. We hebben dokters nodig, want die weten wat dat je gezond gaat maken. Je hebt een pastoor nodig, want die weet hoe dat je, hè, als je de laatste sacramenten krijgt, hoe dat je naar de hemel moet gaan. En we zijn dus niet meer gewoon om te kijken wat we zelf kunnen. En waar we zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. En als bijvoorbeeld die inzichten rond de chakras, rond de hermetische principes, als het alleen ding doet, dan is het eigenlijk de kracht terug bij het individu liggen. Zodanig dat je ook begrijpt dat die nee ook een ja is. Want als ik nee zeg tegen u, dan zeg ik heel duidelijk ook ja tegen mezelf. Dus elke boodschap krijgt ineens twee kanten. Want als ik ja zeg tegen de maatschappij, zeg ik nee tegen mezelf. Wil ik dat wel? Dus die nee op zich heeft een enorme sterke boodschap, maar is nooit negatief. Want als ik tegen mijn kind ook af en toe eens nee zeg, dan nodig ik dat ook uit om nee te zeggen. Maar dan zal ik het ook wel zeggen van, jij zegt nu nee, ik zeg nu ja, maar volgende keer is mijn nee ook een ja voor u. Dus je nodigt ook mensen in je omgeving uit om het leven anders te gaan bekijken, om ruimte te nemen voor zichzelf. Want je doet dat vanuit je hart, dus je zegt, ik begrijp dat ik het nodig heb. En als je het vanuit je hart doet, dan zeg je ook, ik begrijp dat jij het ook nodig hebt. En dan krijg je een heel andere dynamiek tussen mensen. Want dan weten die dat die ook vanuit hun hart eens een beslissing kunnen nemen. En dan komen al die mensen die daar van onder zitten, op de slide, die komen in aanraking met mensen die daarboven zitten. Dus die gaan zoeken hoe dat ze daar kunnen geraken. Dus die gaan zoeken naar de inzichten, die gaan zoeken naar waar dat die kracht vandaan komt. En dat is onder andere wat er hier gebeurt bij koers, dat is wat dat bij Mindfloria gebeurt. Dat is mensen laten kennismaken met het andere. Met het hart gedragen, zowel nee als ja, het inwaartse als het uitwaartse, het ik en het empathische. En dat is waar we, denk ik, heel veel mensen voor wakker worden.
Ja, en ik denk ergens regeltjes en wetten en van alles en nog wat, dat geeft een stuk structuur. Hè. Structuur geeft ook rust. Dus de advocaat van een duivel in mij zegt al direct van ja, maar als jij voelt van nee, ik kan hier geen 30 rijden, ik kan hier 180 rijden, ja, dan gaat het misschien richting een volledig stuk anarchie. En iedereen dat gewoon alles aan zijn laars slaapt van nee, maar wacht, ik ga even naar mijn eigen kijken. Wat zegt mijn hart? Ja, dat ik hier heel hard ga rijden. Maar dan heb je ook weer het oorzaak-gevolg. Principe dat daarin, dat je daar ook wel over moet nadenken van ja, oké, wil ik dat echt keihard, ja, dan ga ik daar ook misschien de gevolgen aan moeten dragen. Dan is dat zo. Maar hoe zie je dat?
Regels zijn oké. Okay. Regels moeten er zijn. Als je in een samenleving zit, dan moeten er regels zijn. Maar er zijn op deze moment een hele hoop regels die gewoon hun doel voorbij gaan om een regel te maken. Waarom? Omdat er heel wat mensen vanuit dat dwingende en vanuit dat slachtoffergedoe de verantwoordelijkheid ook niet zelf nemen en tegen een overheid, want dat hebben ze geleerd, ze moeten naar een overheid gaan, ze moeten naar iemand, naar de politie, om daar af te dwingen wat zij willen voor een ander. En dan krijg je de regels tot in het meest idiote. Dan krijg je ook repressie op een niveau dat het heel idioot wordt. Dat je, bij wijze van spreken, wat hoor ik laatst vertellen, ik kon zelfs de gemeente erbij zeggen, omdat het zo treffend was. In Mortsel zijn er blijkbaar parkeerwachters, die terwijl jij je auto zit op een parkeerplaats, op een parking, en je gaat je ticketje halen om te zeggen dat je daar staat, die schrijven je op in een tijd tussen dat je uit de auto stapt en dat je terug zit met dat ticketje. En die zeggen, ja, dat is de regel, hè, madame. Ik heb u opgeschreven. Want... En dan denk ik, van waar zijn wij in beland? Dat zijn mensen die hebben geleerd dat de regel is, maar die zijn de verbinding met hun hart volledig kwijt.
En daardoor de verbinding met de ander.
Voilà, en daardoor gaan de anderen aansteken die zeggen, ja, maar tenzij dat je begrijpt waarover dat gaat, en dat je denkt van, oké, die persoon die leeft niet vanuit zijn hart, maar ik wel, ik hoef ook niet te oordelen. Ik heb eigenlijk zelfs een beetje compassie met die persoon, want die gaat niet gelukkig zijn. En ik zoek mijn geluk dan wel in de dingen die ik wel onder controle heb. Dus daar gaat het dan voor mij over, als het over die slide gaat. Je gaat blijven zien wat je ziet. Maar je gaat je anders voelen, omdat je begrijpt waar dat iemand staat. Dus je gaat ook begrijpen dat die persoon niet vanuit zijn hart leeft. Dus je gaat ook zien dat die ook niet gelukkig kan zijn. Je gaat dat beseffen. En je gaat denken van, oké, ik zie het nu anders. Ik loop hier aan voorbij. En dat is wat dat voor mij de grootste waarde is van het bewust omgaan met wat je ziet. Niet dat je alles gaat veranderen, maar wel dat je alles gaat veranderen voor jezelf. Omdat je anders naar de dingen kijkt.
Ergens zit ik zo met, ja, als ik ergens iemand zie in disbalans gaan, ja, vaak is dat een stuk copingmechanisme dat we hebben geleerd voor iets van vroeger. Hè. Dus dat is ik zie dan altijd een stuk, hè, als we zien kinderachtig gedrag, hè, bij een volwassene, ja, dan hoor ik, of dan zie ik, er zit een gekwetst kind achter. Hè. Dus een kwetsuur uit de kindertijd, die dat ik door middel van een copingmechanisme eigenlijk heb leren te beschermen van een stuk faalangst of een angst voor niet gehoord te worden of whatever, ga ik mee een copingmechanisme, een luid zijn en roepen, dan hebben ze mij zeker gehoord of zo. En zo dat luid zijn en roepen op ongepaste tijden is kinderachtig gedrag. Maar dat is misschien een kwetsuur van vroeger. Hè. Hoe linkt dat met dit allemaal?
Als we het dan toch over het innerlijke kind hebben, dan gaan we eigenlijk over al die gekwetste dingen. Hè, want dat is ons gekwetst kind. Hè. Ik heb het gesprek met iemand deze week niet voor niks gehad, nu dat ik deze vraag krijg. Ik zal u zeggen hoe ik er nu, sinds 3 dagen, tegen kijk. Omdat ik hem zelf had gezegd van, kijk, ik zit daar nog mee. We zijn allemaal aan het leren. En zegt, kijk, hoe ik mijn innerlijke kind gebruik, ik leg de zaken die een probleem vormen, die mij kwetsen, die ik nog meezul van het verleden, leg ik inderdaad bij dat kind. Maar ik zeg ook tegen dat kind nee. Gelijk als dat ik tegen dat kind nee zeg, zoals in dat vliegtuig. Je zet eerst de eigen masker op. Dus je zegt van oké, je hebt 2 zaken. Je hebt je realiteit van vandaag en je realiteit van vandaag zijn je gedachten van gisteren. Of van nog verder terug. Als je naar een ander leven, naar een bewuster leven wilt, dan ga je de dingen anders aanpakken. Je gaat anders over dingen denken, je gaat andere dingen doen, je gaat ze anders organiseren. Maar natuurlijk, dat verleden blijft je achtervolgen. Dat verleden is dat kind. Dus natuurlijk zie je dat kind graag. Er is geen ene ouder die zijn kind wegduwt of zegt van je bestaat niet meer. Maar het krijgt wel een tweede rol, omdat je eerst naar jezelf gaat kijken. Dus je zorgt eerst nu dat je zelf die energie krijgt. Dat je gaat zoeken, wat zit er in mijn hart? Wat wil ik vandaag? Wie wil ik worden? Welk leven wil ik leiden? Wat wil ik nog in de wereld zetten? Je geeft dat voorrang, maar je gaat dat kind niet zomaar wegduwen. Dus je gaat die gekwetstheid wel meenemen, maar je gaat beseffen dat dat gekwetste in dat kind zit. Dat je er nog van moogt houden, maar dat je dat vandaag niet meer zei.
Als ik dan nu link met zo IFS-therapie, zo interne familiesystemen, dat is het ding van, hè, we zijn eigenlijk allemaal maar een groep van delen van onszelf. Hè. De avontuurlijke ik en de speelse ik en de serieuze ik en al die dingen. En dus wat een therapeut daar vaak vraagt, is waar heeft dat deel schrik van? Hè? En je kunt daar naar kijken en dat deel dat probeert u te beschermen voor iets. En eigenlijk is het leuk om dan, wat ik nu ook hoor, van ja, je gaat dat deel niet wegsmijten. Want dat deel, dat is er, hè, en dat probeert u te beschermen voor iets. En het is veel interessanter om naar dat deel te gaan kijken en zeggen van oké, dank u, merci dat je er zij. En ik kies ervoor om toch dit te doen of niet vanuit die angst te gaan spreken en dus in een soort ja, overbelaste, gedisbalanceerde reactie te gaan, maar wel daar rekening mee te houden, maar inderdaad vanuit een stuk liefde, van ah, merci dat je dat hebt gedaan. En ik kan daar nu nee tegen zeggen, ik kan daar niet mee van dat deel, want ik ben nu volwassene en ik kan er nu op een volwassene manier op reageren in plaats vanuit de kinderachtige, angstige manier van dat deel.
Het heeft ook te maken met die stapel van de strek.
Die stapel hebben we niet op camera gezegd, dus dat gaan we nog eens moeten herhalen.
Ja, nice, vanaf dat je vanuit het moeten zit, vanaf dat je vanuit het gekwetste zit, vanuit dat kind zegt, ik moet, jij moet. Ja? En wat wij heel dikwijls, maar deze is echt maar een beeld, hè? Wat wij heel dikwijls doen, is wat wij moeten en wat we willen op een stapel leggen. En omdat we een verantwoordelijkheidsgevoel hebben, leggen we de dingen van degene die we willen van onder. En we leggen daar een hele grote stapel moed bovenop. En we denken ook dat we niet gelukkig gaan worden, tenzij dat we alles wat we moeten doen, eerst gedaan hebben. En dan krijg je alle uitwassen, perfectionisme, weet ik wat allemaal, burn-out ook. En dan zeg ik wel eens tegen mensen die ik begeleid, leg die 2 stapeltjes nu eens even apart. Leg die stapel, die grote stapel, met allemaal moed, leg die eens opzij. Want jij denkt dat je een stapel, je ziet dat die ene stapel. En je denkt, oh man, hier raak ik nooit door. Maar als je het al verdeelt in 2, dan heb je 2 gevolgen. Ten eerste, die stapel met de dingen van de zaken die je wilt doen, die komt vrij. Dus je kunt af en toe gewoon ook eens even een papiertje pakken van die stapel. En nadien zeggen, dat is dat nee zeggen. Nee zeggen tegen dat kind. Dat is dat roepen, ik wil, ik moet, ik moet, ik moet. Dat je af en toe zegt van, nee, nog eens iets anders doen. Dat is 1. En ten tweede, het stuk van de stapel dat ik wil is soms groter dan dat je denkt. Het is ook daarin dat je gaat vinden wat dat je gelukkig maakt. Het is ook daarin waar je gaat vinden waar je eerste 3 chakras mee vult. voor het kan overlopen. Het is ook dat je energie gaat geven, zodanig dat je energie hebt om aan die stapel met de moed te beginnen. Dus dat is zo cruciaal in alles wat je doet, dat is beseffen dat die grote stapel van het leven waar je vandaag tegenaan kijkt, om te bouwen is in eentje moeten en in eentje willen. En die willen ligt misschien al zodanig lang begraven dat je er misschien best eens eerst even gaan grasduinen wat dat er allemaal zit. En dan de rest aan te pakken.
Super herkenbaar. Ik ben echt opgegroeid met een overtuiging. Dat werd 3 keer per dag gezegd van eerst wat moet, dan wat mag. En dus inderdaad, dat resulteert. Hè. Ik ben er nu al 3, 4 jaar mee aan de slag van ja, wat wil ik daar nu allemaal mee? En ik weet zelf, met een wandeling met Outspire, dat is zo 3, 4 dagen in het buitenland gaan wandelen met allemaal ondernemers, was mijn thema echt zo, moet juist niks, heel hard. Omdat ik dat zo hard voelde, van allee, wat is dat nu? En dat resulteerde inderdaad in ja, zelfzorg, ja, als er tijd voor is. En dus ja, dat zal pas nadien komen. Eerst voor de ander. En dus ja, je merkt keihard dat ik vooral een bak de hele tijd in die disbalans zat. En dat is pas sinds een paar jaar, dat is echt nog niet zo oud, dat ik dat meer en meer ben aan het leren om naar die stapel te kijken. Ik kon vroeger niet in de zetel gaan zitten en iets ontspannend zien als de keuken niet was opgeruimd. En mijn vrouw is daar fantastisch in. Die kan dat veel beter. En vanuit mijn liefdestaal van dienend zijn, dacht ik, ik ga die keuken hier opruimen, want dan is zij blij. En eerst wat moet, dan wat mag. En zij frustreerde zich, want zij heeft die helemaal niet één, die liefdestaal niet. En die is zoiets van, quality time, dat is voor mijn liefde. Waarom kom jij nou niet naast mij zitten? Dus dat was echt een loose-loose op alle fronten. Ja. En dus dat helpen inzien. En ik vind dat je dat prachtig hebt uitgelegd van die 2 stapels. En dat je mij meer ruimte geeft, dat je er eens ruimte aan geeft. Dat je ook ziet, wat wil ik dan allemaal? Dat zoveel meer energie geeft om ook die andere stukken te halen. Goddamn, dat is een goeie. Mooi. Ik heb eigenlijk een beetje als laatste vraag, zo van, als er 1 inzicht of oefening is die luisteraars vandaag nog kunnen meenemen, wat zou dat zijn? Ik vraag mij af of dat je, tenzij je echt nog een beter ding hebt, maar in hoeverre is dat al niet eens voor je eigen eens een huiswerk te maken van maak nu eens die stapel van willen en moeten.
Ik denk dat 1 zin, maar als we het dan over dat kind hebben en over dat moeten... Want dat brengt wel mee uit het verleden. Hè? Die stapel is samengesteld uit... Dan heb ik het altijd een hele krachtige gevonden om te beseffen dat het elke dag de eerste dag is van de rest van je leven. En dat je altijd met iets nieuws kunt beginnen. Dus ook al denk je van, ja, maar ik zit een beetje in een verloren situatie, dan kom ik weer terug bij ritme. Het is niet omdat je in een app zit dat er geen vloed komt, dat winter is en het sneeuwt, dat de zon niet terug gaat schijnen. Dat zijn allemaal dingen waar we vertrouwen in hebben. Je plant een zaadje vandaag. Oké, is dat er morgen al? Nee. Je kunt ook het gras gaan trekken. Dan gaat dat aftrekken. Maar weet dat alles wat je vandaag plant, dat per definitie gaat groeien. Dus als je vandaag beslist, het is genoeg geweest. En vandaag beslist om bijvoorbeeld tegen de mensen rondom u te zeggen van, ik heb nu een beslissing genomen. Ik ga nu eerst voor mezelf zorgen en dan voor iemand anders. Dan is het enige dat u daarvan tegenhoudt, wat dat u hier heeft gebracht. Namelijk de verwachting van iemand anders. Dus je kunt ook beslissen vandaag om je niet meer bezig te houden met de verwachting van iemand anders. Tenzij van uw kinderen en uw directe partner. Maar als dat heel toxisch is, dan zelfs daar een einde aan te maken. Dus je kunt voor jezelf kiezen. Het is gezond om voor jezelf te kiezen. Als je uitgaat van het feit dat je hier bent om gelukkig te zijn, dan zou je zelfs alleen nog maar dat mogen doen wat je gelukkig maakt. Ook al is dat anderen helpen, hè? Verstaan me niet verkeerd. Maar dan is dat uw hart volgen.
Ja, het is, denk ik, inderdaad vanuit die kracht, hè, van die onderste 3 chakras die dat je dan gevuld hebt vanuit heel veel willen, dat je ook inderdaad dan om de andere kant heel dienstbaar gaat kunnen zijn vanuit een veel krachtigere positie. En daardoor ook de andere helpt, dat die 2 terug in balans.
En als je naar het leven gaat kijken, dan is er ook balans. Als je het spiritueel gaat bekijken, dan komen we allemaal uit het geheel. De bron, de onverdeeldheid, die heel vrouwelijk is. We nemen een mannelijk impuls, we komen hier leven. We zijn hier onszelf. Hè? Maar dan wachten wij terug. We gaan terug naar het ene, na ons dood. Dus je komt uit het vrouwelijke, je leeft bij wijze van spreken als mannelijke vonk je leven en je keert terug naar het vrouwelijke. Dus alles heeft zijn balans, alles heeft zijn ritme, alles heeft zijn periodes. En dus alles, ja, alles komt, gaat. Het is zo rijk. En als je dan daar een kapstok aan hebt, en of dat je dat nu hermetisme noemt of iets anders, dan kun je tenminste je beslissingen, je leven, je geluk ordenen, structureren, dingen begrijpen, spelregels bepalen, daarnaar leven. En dan worden voor mij een stuk gelukkiger.
Ja, want je kunt daar een stuk rust in vinden of zo daar, ja. Hè? Omdat je gewoon zegt, ja, bon, dat zijn de regels.
En dat voelde letterlijk fysiek. Hè? Ja, want ook dat fysieke, hè? Ons lijf is maar, geeft maar symptomen als er iets is. Je hebt er straks nog gezegd, ik moet heel even, voordat we gestart zijn, moet even ademen. Dat is gewoon omdat je voelt dat je gejaagd bent, dat je hoog ademt, dat je gestresseerd bent. En je lichaam geeft alles zo mooi aan.
Ja. Dus het gaat vooral over leren luisteren ook. Of een groot deel over ook leren luisteren naar, ja, naar wat dat je lichaam zegt.
Bewust zijn. Ja. Wat zegt mijn lijf? Hoe voel ik mij nu? Jezelf stil zijn, terug naar jezelf komen, uit respect, uit liefde. En dan terug voortdoen voor een ander, de maatschappij, je job. Eender wat.
Dat is ons goed gelukt om dat wat korter te maken, denk ik.
Dat zou wel leuk zijn.
Amai. Is er voor u toch nog iets dat je zegt, allee jong, we hebben wel echt te veel afgekapt?
Nee, ik denk het niet. Als mensen benieuwd zijn, dan is er informatie genoeg te vinden hier bij Koers, op Mindfloria. Ja. Dat is ons dan maar bellen, schrijven, aanspreken.
Zalig.
Ze zijn welkom.
Heerlijk. Merci Mark. Prachtig deel 2, denk ik, of take 2.
Fijn,
super. Ja. Als er inderdaad nog vragen of opmerkingen of whatever, ik ben super benieuwd hoe dat jij dit als luisteraar ervaart. Laat het ons weten. Inderdaad, hello@koers.team of op Mindfloria.
Mindfloria.com. Ja.
Mindfloria.com. Ik zal het mee in de show notes zetten. Mega erg bedankt om tot hier te komen. En,
weer een plezier.
Voilà, weer een plezier.
En zo zijn we weer aan het einde van deze aflevering. Wat vond je ervan? Misschien moet je het wel even delen met iemand die echt moet leren nee zeggen. Wilt je zelf ontdekken waar jij nog ja zegt terwijl je eigenlijk nee bedoelt? Neem dan zeker een kijkje op koers.team. Daar vind je onze trajecten en heel wat inspiratie om met meer rust, richting en verbinding te leven en te werken. Tot de volgende!